en welkom bij weer een aflevering van Stokpaardje de podcast. Ik ben Janneke en ik ga het over dingen hebben die redelijk gerelateerd zijn aan force retraining met paarden. De aflevering van vandaag gaat over een stukje spiritualiteit, namelijk een stukje yoga en meditatie. En deze aflevering is specifiek vooral bedoeld voor twee type mensen, denk ik. Aan de ene kant het soort mens dat twijfelt aan klikkertraining of trainen met positieve bekrachtiging of beloningsgerichte training in het algemeen, omdat het te mechanisch zou zijn en dat er te weinig feel of te weinig lichaamsbewustzijn of noem maar op bij komt kijken. Aan de andere kant juist voor de klikkertrainer die wat sceptisch is over dingen zoals spiritualiteit. Het is niet iets waarin ik mezelf specialiseer, laat ik dat voorop stellen. Ik ben geen yoga-instructeur, ik ben geen zenmaster, dat allemaal niet. Maar mijn spirituele reis, als ik het zo even moet noemen, en als je niet dan gelijk al afhaakt, begon denk ik een jaar of 2-3 geleden. Toen ik er eigenlijk dankzij een aantal boeken die ik van een vriendin aangeraden kreeg, me er toch voor ging openstellen. En dat heeft me zowel als paardentrainer, als instructeur, als gewoon persoon echt heel veel gebracht. En ik denk dat het een hele mooie toevoeging is voor, de R-plus wereld. Ik denk dat het een goed idee is als daar in ieder geval wat meer over gepraat wordt. Ik hoop gewoon een soort van ingangetje te maken voor mensen die op dit gebied nog twijfelen aan spiritualiteit of aan klikkertraining in het algemeen. Ik wil het vooral hebben over wat spiritualiteit is voor mij. Dus hè, nogmaals, ik ben geen professional, maar ik wil het hebben over waar mijn aversie er vooral, wat mijn aversie jegens spiritualiteit vooral was. Misschien is dat herkenbaar, maar ook waar de aantrekkingskracht lag en waarom ik het nou zo graag wil aanraden. De spiritualiteit voor mij komt vooral voor in de vorm van yoga en meditatie, voor zover ik daar goed in ben. laat ik beginnen met waar mijn aversie vooral lag, of soms misschien nog een beetje ligt. Allereerst associëren we spiritualiteit vooral met meer oostelijke landen en ook oostelijke religies. En religie, oftewel echt, ik heb het niet zozeer over geloof, maar echt over georganiseerd geloof. Dus echt, de kerk versus christendom. Dat vind ik twee verschillende dingen. Daar heb ik wel eens moeite mee, omdat ik toch veel liever heb dat mensen heel kritisch na blijven denken en niet bang worden gemaakt of geld krijgen afgetroggeld of dat er rare zaken gaande zijn waarbij bepaalde criminele activiteiten worden verdoezeld. Ik wil heel graag dat mensen hun autonomie bewaren en hun veiligheid en niet hun leven op basis van angst leven. En voor zover ik bekend ben met religieuze zaken is dat bij georganiseerd geloof niet altijd het geval. Dus als ik het over, als ik bijvoorbeeld boeddhisme of zo zou noemen, dan bedoel ik echt meer het seculiere boeddhisme. Dus hebben we het echt meer wat we in het Westen ervan hebben gemaakt zonder de echt heel gelovige kant of de aanbiddende kant. En misschien ga ik daarmee tekort door de bocht. Ik heb het toevallig van de week met iemand over gehad. Over een stukje aanbidding en toewijding aan goeroes bijvoorbeeld. En die legde heel mooi uit dat het aanbidden van zo iemand dan niet gaat over het aanbidden van die reïncarnatie van de Boeddha. Of in welke stroming het dan ook zit. Maar echt het idee van de goeroe of het concept goeroe of de goeroe die ook in jouzelf zit. Dus het respect wat je dan toont gaat dan niet per se om die fysieke persoon die je voor je hebt of het ego van die persoon. Dus je hoeft dan niet te denken van oh, deze persoon weet alles of kan alles of is meer waard dan ik. Het gaat wel wat verder of wat dieper dan dat. En dat vind ik nog steeds wel een beetje een lastig concept, maar Nou, ik werd daardoor wel wat minder hard over het afkeuren ervan. Maar goed, religie is voor mij dus een beetje, überhaupt het blind volgen, het blind geloven, of het leven volgens angst, vind ik een lastig iets en blijf ik graag van weg. Vandaar ook aversie, hè? Negatieve bekrachtiging, aversieve prikkels, daar willen we van weg blijven of aan ontsnappen. Toch even mijn propaganda er tussendoor proppen. Waar ik ook een beetje moeite mee heb met spiritualiteit is überhaupt gewoon de reputatie die spiritualiteit heeft. En een aantal voorbeelden zijn, niet echt voorbeelden, maar een aantal aspecten of voorbeelden zijn bijvoorbeeld pseudo-spiritualiteit. Dus waarbij het een beetje nep is of zelfs... Het kan bewust nep zijn om mensen nogmaals geld af te troggelen. Maar het kan ook onbewust nep zijn dat iemand gewoon zo bezig is met een spiritueel ego. Van joh, ik plaats alles op Instagram over hoe ik op blote voeten door het bos loop. En super verlicht ben, want ik ben elke dag aan het mediteren. En ik geef niks om wat mensen van me vinden en ik heb niemand nodig. Of ik ben beter, want dat kan een heel bewust proces zijn. Dat kan een heel onbewust proces zijn. Maar daarmee schiet je je spirituele doel een klein beetje voorbij. Niet dat het slecht is om een ego te hebben. Maar nou ja, als je niet doorhebt dat iets vanuit een spiritueel ego komt. Dan ben je misschien iets te veel versmolten met dat ego. Nou, hopelijk zullen mensen die wat meer met spiritualiteit bezig zijn. Een beetje weten wat ik bedoel. Zo niet, dat is ook niet erg hoor. Maar ik bedoel dus gewoon ja, die spiritualiteit die eigenlijk nergens op gebaseerd is. Of niet helemaal vanuit een goede plek komt en daarmee zijn doel voorbij schiet. Dat is eigenlijk mijn belangrijkste punt hier. Wat ik ook moeilijk vind aan spiritualiteit is dat er ook een stukje privilege bij komt kijken. Niet iedereen heeft genoeg financiële vrijheid en daardoor misschien ook niet de tijd om yogales te gaan volgen of elke dag tijd vrij te maken om te mediteren. Misschien ben je mentaal of fysiek niet helemaal op een plek waarop het kan. Hè? Misschien heb je te veel last van een ongezond ego of van persoonlijkheidsstoornissen of van ADHD om echt goed zelfstandig aan meditatie te kunnen werken. Of misschien heb je chronische pijn waardoor het ook weer een stuk lastiger is om... zeker niet onmogelijk, maar ja, wie ben ik om iemand met chronische pijn te vertellen van joh, ga gewoon lekker mediteren of ga gewoon lekker yoga doen, dan komt alles goed. Ik weet niet hoe het is om dat te hebben, dus dan wie ben ik om dan zomaar te zeggen van joh, doe gewoon dat, super makkelijk en dan zijn al je problemen opgelost. Dus ik vind dat, het is niet per se een reden om niet om geen spiritualiteit te gaan overwegen, maar ik vind dat wel een valkuil, waardoor ik af en toe niet super warm draai voor spirituele zaken. En er zijn natuurlijk ook andere privileges waardoor de kans wellicht kleiner is geweest in de loop van je leven dat je minder geld hebt gekregen of financieel wat minder breed zit. Of dat je dat de kans wat groter is dat je fysieke of mentale gezondheidsklachten had. En dat kan komen door je kleur of door je gender of door al die zaken. Door je religie, door je leeftijd, door je klasse. Er kunnen heel veel zaken zijn die eraan bijdragen dat je gewoon meer of minder geluk hebt in het succesvol meedraaien in deze kapitalistische maatschappij. Dus pas in ieder geval op met het zeggen van joh, doe gewoon yoga en dan komt alles goed. Want je weet niet hoe iemand zijn leven leidt en waar hij allemaal mee te dealen heeft op dat moment of mee te dealen heeft gehad. Dus spiritualiteit is iets heel moois en het kan heel erg gratis zijn en heel toegankelijk. Maar misschien overschat je die toegankelijkheid vanuit andere mensen gezien. Wat ik ook lastig vind, blijf nog heel even in het negatieve stuk hoor. Ik ga dadelijk naar de positieve dingen. Wat ik lastig vind is een stukje zweverigheid. Ik ben een klikkertrainer, ik hou van structuur. Juist omdat ik zo chaotisch ben, vind ik structuur heel erg helpend. Structuur is niet het einddoel, maar het is wel een heel, heel goede tool om toch iedereen voor succes op te zetten. En dat iedereen weet waar ze aan toe zijn, dat iedereen weet dat het pad naar bekrachtiging gewoon heel duidelijk is. En als dingen onduidelijk worden, dan kan dat frustratie opleveren. Dat is ook als instructeur zijnde is dat niet een heel handig iets. Als ik op het moment dat ik tegen een klant ga zeggen van ja, nee, dat doe ik gewoon op gevoel, dan heb ik eigenlijk een soort van gefaald als instructeur. Want ik moet alles toch wel een soort van over kunnen brengen. En niet gewoon telkens het paard maar overnemen en het voor te doen. En dan hopen dat de lesklant het zelf dan maar ook kan. Het kan natuurlijk helpen, hè, om het iemand anders te zien doen. Maar als ik dan volgens zeg van ja, ik weet niet zo goed hoe ik dat doe. Dat doe ik gewoon en doe ik gewoon op gevoel. Ja, dat komt vanzelf wel. Ja, dat is te vaag. En bij dingen als spiritualiteit kan het ook wat duidelijkheid missen. Maar het kan ook soms wat onrealistisch zijn. Het kan wat naïef zijn. We hebben als klikkertrainers toch wat liever gewoon een duidelijk beeld van waar we mee bezig zijn. Zodat we ook duidelijk kunnen communiceren met het paard. Want ik heb het net over de relatie tussen instructeur en lesklant. Maar we moeten ook vanuit trainer naar paard heel duidelijk kunnen zijn. Aangezien we gewoon verschillende diersoorten zijn. Zelfs mensen onderling, zelfde diersoort, die kunnen onwijs veel communicatieproblemen hebben. Zelfs als je dezelfde taal of zelfs hetzelfde dialect spreekt, ontstaan er mega veel misverstanden. Laat staan als je gewoon compleet verschillende diersoorten bent. En je kan dan echt wel zeggen van ja, maar energie en intentie. Nee, zelfs dan ook paarden onderling die een andere ras zijn of in een andere omgeving of een ander continent zijn opgegroeid, hebben echt een ander taaltje, een ander cultuurtje en die moeten echt aan elkaar wennen. Dat is echt niet zomaar gefixt of van nature helemaal vlekkeloos. Die zweverigheid kan er soms voor zorgen dat er heel veel frustratie of onduidelijkheid of onzekerheid ontstaat. En daar ben ik gewoon niet zo kapot van. Nou, en door deze nadelen van spiritualiteit kan ik me ook wel eens druk maken om wat anderen ervan vinden. Hè? Dus net als nu, ik probeer hier een podcast over te maken of een aflevering waarbij ik het een beetje toelicht, zodat mensen ook begrijpen waar ik vandaan kom. Want over het algemeen zullen mensen ook wel wat verbaasd zijn als ik over spiritualiteit begin, omdat ik op het eerste oog misschien niet overkom als een spiritueel persoon. Spiritualiteit kan in sommige kringen, als je aan een meer wetenschappelijke kant zit, kan dat wat wenkbrauwen doen risen. En dat kan lastig zijn. Dat is ook weer een mooie oefening natuurlijk. Dus dat is verder helemaal geen reden om weg te blijven van spiritualiteit. Of andere zaken, for that matter. Maar laten we het over leukere dingen hebben. Namelijk wat mij aantrekt aan spiritualiteit. En dat begint met een stukje mindfulness. En mindfulness is volgens mij gewoon een gepatenteerde term. Maar dat gaat natuurlijk vooral over een stukje aandacht en bewustzijn. Dus consciousness en awareness. En dieren hebben dat, volgens mij, voor zover ik in hun kop kan kijken, hebben ze dat van nature al best wel aardig. En ik denk dat veel mensen het daarover eens zijn. Want dieren zitten echt in het moment. Die plannen niet zo ver vooruit. Ze hebben natuurlijk ook een net ander breintje dan wij. Dus er zijn ook beperkingen met betrekking tot het kunnen vooruitplannen en het kunnen piekeren over het verleden. En dieren zijn gewoon heel reactief en heel primair van er gebeuren dingen en ik reageer daarop. Ze zijn gewoon bezig met overleven en dat heeft sowieso nadelen. Dat kan heel stressvol zijn, maar ook als je pijn hebt, dan kan dat voor een dier misschien ervaren als dit is nu de rest van mijn leven zo. Nu is dit gewoon mijn leven en dat zorgt natuurlijk voor meer paniek. Terwijl wij kunnen nog bedenken, ik heb nu hoofdpijn, maar ik heb een paracetamol genomen. Dus over een half uur is dat wel weer een beetje gezakt. Dus het heeft sowieso voor- en nadelen. Maar dieren kunnen in ieder geval heel mindful zijn. En we willen natuurlijk proberen om dichter tot paarden te komen. Dus wat dat betreft vind ik een stukje meditatie echt al heel erg fijn om meer een soort dierlijke kant van mezelf te vinden. En puur die hele primaire, mindfulle kant van we zijn nu gewoon een wezentje en we zijn gewoon aan het overleven en we zijn gewoon aan het reageren op prikkels, zowel intern als extern. En that's it. Daarnaast die focus en aandacht kan ook gewoon heel veel toevoegen aan je training. Dat je heel erg je aandacht stuurt naar je ademhaling, naar je lichaamsbewustzijn. Waardoor je gewoon heel bewust bent van wat je aan het doen bent. Wat dan ook weer helpt met de communicatie met je paard. En in hoeverre het goede voorbeeld dat je kan geven aan je paard en de kwaliteit van je training. Gewoon al die dingen nemen gewoon onwijs toe als je weet waar je mee bezig bent. Dus het kan ook heel erg helpen om jezelf te filmen, dat je ook terug kan zien wat je daadwerkelijk allemaal aan het uitspoken bent. Maar als je jezelf aanwendt om regelmatig even stil te staan bij hoe je staat, hoe je aan het ademhalen bent, dat kan onwijs helpen. En dat brengt me ook bij het volgende stukje. Gewoon die hele lichaamsbewustzijn en die ademhaling. Kijk, ademhaling is een mega belangrijk onderdeel van ons leven. En de zuurstof is best belangrijk als je in leven wil blijven. En dat kunnen sturen als het ware door je hele lijf heen. En dat je ook daarmee je ontspanning en je opwinding dat je daarmee ook je paard weer tot rust kan brengen. En met je lichaamsbewustzijn dat je het paard niet in de weg gaat zitten, maar juist een beetje kan gaan helpen. Dat zijn dingen die vooral bij, in de traditionele of conventionele wereld komt het natuurlijk ook heel veel voor. Want dan moet je ook een goede houding hebben op het paard. En ook met longeren en zo het paard niet in de weg zitten. Maar met name met natural horsemanship wordt daar heel veel aandacht aan besteed. Hè, omdat daar heel veel nadruk wordt gelegd op dat we van nature zijn wij dan predators en zijn paarden prey animals. En wat daar allemaal weer voor pseudoscience uitkomt. Maar goed, ze zijn dus wel heel erg bezig met die lichaamsbewustzijn en dat zen en dat zijn. En dat, dat is iets wat veel mensen dan ook missen bij klikkertraining. Wat dan meer gewoon heel erg gericht kan zijn op gedrag en op klikken en heel mechanisch en heel erg plannen. En heel erg uitrekenen. En dat voelt dan een beetje los van je zijn. Want dan ga je natuurlijk heel erg in je hoofd zitten. En met een stuk lichaamsbewustzijn ga je natuurlijk weer wat meer in je lijf zitten. En ademhaling kan er natuurlijk ook heel erg bij helpen. En nogmaals, dan geef je gewoon heel erg het goede voorbeeld aan je paard. Van, goh, ik zie daar iets engs. En in plaats van dat ik nou heel erg hoog ga zitten ademhalen, heel erg oppervlakkig ga ademhalen en heel erg in mijn hoofd ga zitten of heel erg meega in die angst van het paard, ga ik gewoon heel bewust mooi staan en heel geaard staan en kijken naar wat er spannend is en proberen met vriendelijkheid en humor het op te lossen voor het paard. En zelf rustig te blijven. En daarnaast ook een stukje gewoontevorming. Hè. Je begint misschien met hele bewust ingeplande momenten van de dag. Dat je zegt van ik ga dan en dan ga ik gewoon even 5 à 10 minuutjes mediteren. Of ik begin elke ochtend of ik doe voor het slapen gaan even een sessie met yoga oefeningen. Maar op den duur is het belangrijk dat je ook gedurende de dag, dat je af en toe een bliksem meditatie doet van een minuutje. Dat je gewoon heel even stilstaat met waar ben ik nu? Wat voel ik allemaal? Welke zintuigen zijn nu het hardst aan het werk? Of gewoon even een herinnering van, goh, een eentje die ik heel grappig en leuk vind is, geef niks, mag best, laat mij maar even als er hoge emoties spelen. Of wanneer er heel veel gaande is en ik een beetje verwijderd raak van mezelf als het ware, te veel met anderen of te veel in mijn hoofd zit, gewoon niet genoeg in mijn lijf zit. Dat ik dan denk van, goh, ik ben geen mens met een spirituele ervaring. Ik ben een spiritueel wezen met een menselijke ervaring. En daardoor worden dingen vaak onmiddellijk gewoon heel erg aandoenlijk en grappig voor me. Omdat ik denk van, kijk, we zijn allemaal gewoon onderdeel van dezelfde oceaan. Of we zijn allemaal maar balletjes sterrenstof. En we lopen hier gewoon een beetje rond. En we zijn gewoon maar een beetje, proberen maar een beetje te doen alsof we weten wat we aan het doen zijn. En dan zakken al mijn spanningen en heftige emoties. Of dan kan ik de boel gelijk een stuk minder serieus nemen. En dat helpt onwijs. En als ik dat meerdere keren per dag doe, als ik gewoon merk van mijn spanning stijgt of ik verlies mezelf een beetje, dat ik dan heel even zo'n bliksemmeditatie doe. Maar ook lichamelijk, hè, als je gaat uitmesten, dat je gewoon af en toe heel even checkt van, goh, ben ik dit wel een beetje yoga-technisch verantwoord aan het doen. Dat is nog veel helpender, denk ik, lijkt mij, dan dat je de hele dag door eigenlijk heel slecht vanuit je rug van alles loopt te tillen en dat je dan 's avonds nog even gauw yoga doet om het goed te maken. Maar goed, elk begin is een goed begin. Maar die gewoontevorming, dat je het ook in je dagelijkse bezigheden kan doen en uiteindelijk ook hopelijk tijdens je paardentraining, zeker als je al wat onbewust bekwaam bent. Hè? Want kijk, het is logisch als jij leert klikkertraining en je bent nog allemaal aan het sodemieteren met je targetstick en je laat je targetstick vallen of je vergeet je klikker of je kan niet, je bent vergeten je rits open te doen van je beloningstasje en je moet nog allemaal graaien naar je voertje. Ja, dan is logisch dat je niet echt helemaal aan je ademhaling hebt gedacht of dat je houding misschien niet helemaal perfect was. Al dat soort dingen. Maar naarmate dat die dingen geoefend worden en vanzelf gaan, dan kan je weer een stukje, die stukjes yoga of stukjes meditatie erbij gaan nemen. En die dingen kan je ook los van elkaar oefenen. Hè? Denk aan klikkertraining, waarbij we één criterium tegelijk trainen. Dus je kan zeggen van, goh, ik ga nu even bij mijn paard in de wei zitten, want ik wil niet en trainen en spiritualiteit erbij gaan nemen. Dus ik ga gewoon in de wei zitten of ik ga poetsen als daar weinig bij komt kijken voor jou en je paard. Of ik ga hele simpele oefeningen doen waarbij ik niet zoveel hoef na te denken. Of ik ga mijn paard gewoon staan voeren, dat mag ook. Of ik doe het tijdens mesten of tijdens vegen. En dat je gewoon eens gaat oefenen met die dingetjes die je hebt geleerd vanuit de meditatie, vanuit de yoga of andere zaken. En dat je dat, daarnaast ga je natuurlijk ook je training oefenen. En daarbij mag je zo oppervlakkig ademhalen als je maar wil. Hè? Gewoon even eerst technische skills oefenen. En dat je het daarna steeds meer samen gaat pakken totdat het eigenlijk gewoon vanzelf gaat. Nou, dat lijkt me gewoon een heel mooi streven om het allemaal los te oefenen. En dat het uiteindelijk allemaal een mooi geheel wordt wat elkaar steeds vloeiender en dichter op elkaar aangesloten elkaar helpt groeien. Een stukje gezondheid is natuurlijk ook een fijne bijkomstigheid als je spiritualiteit beoefent. Er is natuurlijk een stukje fysieke gezondheid. Ik denk dat we het er allemaal wel enigszins over eens kunnen zijn dat yoga goed voor je is. Mits je niet al te lijpe dingen gaat doen zonder begeleiding. Maar echt al is het maar de hele zachte yoga waarin je heel lang in dezelfde houdingen blijft. En gewoon gaat ademhalen met heel veel ondersteuning van kussens en blokken. Of al ga je maar gewoon even een paar minuutjes met je benen tegen de muur aan omhoog liggen. Dat zal alweer een hoop doen voor je doorbloeding en je rust. Ook een stukje somatische therapie is in populariteit aan het groeien. Lichaamsgerichte therapie waarbij je dus ook heel erg aan je mentale gezondheid gaat werken door middel van lichamelijke oefeningen. Mensen die bijvoorbeeld trauma hebben meegemaakt en dat dan gaan verwerken door te schudden of te dansen of te springen. En ik denk hoe meer we in contact komen met ons lichaam, hoe meer we ook merken dat gewoon heel erg in verbinding staat met elkaar en dat dat elkaar echt onwijs kan helpen. Ik ben daardoor ook over paarden gaan nadenken. Dat ik denk, ja, weet je, paarden moeten misschien ook hun schrikreacties afmaken als wij dat onderbreken door ze vast te houden. En ik denk dat als je dat doet middels trainen met keuzevrijheid, waarbij het paard schrikt, maar dat je eigenlijk zegt van, breng jezelf maar weer met vier voeten aan de grond door lekker even te gaan eten of te grazen. Dan doen ze dat uit vrije wil. Dan heb je ze niet geblokkeerd met je lichaam of met dwang. Maar misschien kan het alsnog zijn dat je paard daarna, omdat er toch al wat spanning in het lijf zat, wat misschien nog niet helemaal weg is, dat je daarna nog wel eventjes moet rennen. Maar dat dan vanuit een heel andere intentie is dan wanneer je paard gewoon maar laat rennen of wanneer je paard alleen maar tegenhoudt en dat hij helemaal niet mag rennen. Dus ik ben daar nog niet helemaal over uit. Er is natuurlijk, of tenminste, natuurlijk, zeg maar wat, maar ik denk dat daar specifiek nog niet echt onderzoek naar is gedaan. Somatische therapie voor paarden. Ik hoop dat ik ongelijk heb als iemand zegt van je weet niet waar je het over hebt. Daar is al heel veel onderzoek naar gedaan. Stuur me alsjeblieft een berichtje, want daar wil ik heel graag meer over lezen. Maar lijkt me wel interessant naarmate dat we daar meer over ontdekken met betrekking tot mensen. En mensenwelzijn, fysiek en mentaal, dat we dat ook steeds meer voor paarden krijgen. Dat lijntje wat korter maken tussen mentale en fysieke gezondheid. Want bij het stukje mentale gezondheid hebben we het natuurlijk ook over een stukje emotionele regulatie. Dat je weet van oké, er komt nou wat spanning bij of er komen wat minder prettige emoties. En die mogen er zijn, die zijn oké. Ook bij het paard, weet je, we gaan ze niet opzoeken. We gaan niet zeggen van we maken het paard gefrustreerd en dan zoekt hij het maar uit en dan moet hij zelf maar weer normaal worden. We proberen het paard eigenlijk zoveel mogelijk positieve, rustige, veilige, speelse, spontane ervaringen mee te geven. Zodat als die het een keertje meemaakt, dat hij dan veel meer heeft om op terug te vallen. Dat hij niet denkt van, oh, nu ben ik weer bang bij training of bij die persoon of op deze locatie. Maar gewoon, oh, ik ben nu een keertje bang. Maar 9 van de 10 keer ben ik eigenlijk helemaal niet bang. En dat hij daar door die tolerantie en die veerkracht en dat optimisme blijft ontwikkelen. En dat je hem dan ook helpt. Van, goh, en als het goed is hij dan ook niet compleet over zijn theewater, want zover laten we het niet komen. En dat je hem dan gelijk helpt zien van, goh, als je daar wat verder vandaan gaat, of als je nu even gaat eten, of als je nu eventjes een rondje gaat stappen met mij, of dat je even gaat ademhalen met mij, nou, voor zover we dat kunnen vragen van het paard, of dat we gewoon even een rondje gaan lopen, dan zakt je spanning ook weer. En die ervaringen voor het paard van, hey, ik kan die spanning afvloeien in verschillende situaties met mijn mens erbij en ook in verschillende contexten en op verschillende manieren, dan kan een paard zichzelf ook veel beter helpen. En daar worden ze heel zelfzeker van. En we willen zelfstandige paarden die ook wel bereid zijn om een beetje naar ons te luisteren en niet iets hebben van, oké, ik kies nu echt mijn eigen manier en dat is gewoon keihard wegrennen en mijn mens heeft helemaal geen inbreng meer. Nee, we willen en dat het paard weet van, oké, ik kan dit zelf oplossen zonder gevaarlijk gedrag te vertonen. En ik ben ook wel benieuwd wat mijn mens verder nog aan ideeën heeft, want die helpt mij over het algemeen ook weer om minder spanning te voelen en meer prettige emoties te ervaren. En daarbij ook een van de, volgens de seculiere boeddhistische lessen die ik heb gehad, is een van de grootste oorzaken van lijden, heftig woord, maar goed, een van de grootste oorzaken van lijden is het hebben van verwachtingen. En je kan bijna niet zonder natuurlijk, hè? We hebben verwachtingen van het leven, we proberen dingen te voorspellen, we proberen te weten waar we aan toe zijn. Dat is ook een groot onderdeel van autonomie, hè? Want als je niet kan inschatten in wat voor situatie je bevindt, dan weet je ook niet allemaal wat je opties zijn of wat je moet doen om veilig te zijn of weer blij te worden of blij te blijven. Dus het is heel logisch dat we altijd aan het zoeken zijn naar informatie en dan de boel proberen in te schatten. En daar krijg je op den duur verwachtingen van. Want je denkt, dat denk je misschien niet eens bewust, maar je bevindt je in een bepaalde situatie en dan herkent jouw lijf of jouw geest of jouw, voor zover je er bewust van bent, herkent de situatie en dan verwacht je dat ze zo gaat proberen. Dat is ook het hele ABC dingetje. Dus het is heel normaal dat je verwachtingen hebt, maar als je weer dat stukje mindfulness of een stukje meditatie erbij pakt en nagaat van, waar ben ik wat is mijn doel hier, wat is mijn intentie en waarom eigenlijk en is dat wel zo belangrijk en kan ik ook zonder als het niet zo leuk is of ga ik ook echt dood als het niet zo leuk blijkt te zijn. En dat je jezelf dan ook weer eventjes met 2 voeten aan de grond zet. Want wij schrikken misschien niet zo hard van een plastic zakje of van een vrachtwagen die voorbij rijdt. Maar wij kunnen wel heel erg van streek raken als wij niet weten wat we precies moeten doen om het paard niet teleur te stellen. Of om het paard te helpen. Of als het paard ons pijn doet. En dat zijn vaak momenten waarop wij heel erg denken van, ja, maar ik had verwacht dat hij dat echt wel zou kunnen. En hij kan het normaal toch wel. En ik moet dit toch na zoveel tijd toch wel kunnen. Ik ben hier al jaren mee bezig. En ik dacht dat mijn paard me leuk vond en ik had verwacht dat hij dit leuk zou vinden. En ik had verwacht dat het ook net zo goed zou gaan als wanneer ik geen publiek bij heb. En dat zijn allemaal verwachtingen. En dat je daarbij gewoon wat vraagtekens zet van, waarom heb ik deze verwachtingen? En zijn die verwachtingen wel realistisch? En zijn die verwachtingen wel zo belangrijk? Of kan ik nou ook genieten van wat er nu is? Oh, echt letterlijk op dit moment. En meditatie heeft daar heel erg bij geholpen om af en toe gewoon eens te kijken naar ik ben nu bij mijn paard en alles is oké. Ik hoop dat ik het een beetje goed heb uitgelegd. Ik heb ook mijn best gedaan om vandaag wat rustiger te praten, want dat vond ik ook wel passend. Niet om nou in één keer te doen alsof ik altijd heel erg zen en zwoel praat, maar het is nu ook echt 11:30 s'nachts of zo. Dus ik vond het ook voor de buren wel prettig om niet al te hyperactief in mijn microfoon te gaan lopen gillen. Maar goed, ik luister dadelijk wel terug en dan zie ik wel wat ik ervan vind. Ik ga twee bonusafleveringen opnemen die samengaan met deze. Ik wil namelijk twee begeleide meditaties opnemen voor jullie. Dus ook daarin zal ik waarschijnlijk een beetje een zwoel stemmetje opzetten. Tenzij ik het verschrikkelijk vind. Ik hoop dat die meditaties het makkelijker maken voor jou om het een keertje een kans te geven. Of als je een keertje op stal bent en je hebt last van je stalgenoten, of je hebt last van je paard, of je hebt last van je eigen hoofd, of van omstandigheden, of van verwachtingen. Dat je dan denkt, hey, verrek, weet je wat, ik heb wat extra tijd, ik pak even die podcast erbij. Het is toch rot weer en ik ga gewoon eens proberen om die meditatie een kans te geven. En wie weet wat het je oplevert. Dus ik zal ze waarschijnlijk tegelijkertijd publiceren met deze. Dus ze staan er waarschijnlijk al. Heel veel plezier met die afleveringen. Laat me weten wat je ervan vindt middels Facebook en Instagram. En dan wil ik je heel erg bedanken voor het luisteren weer. En tot de volgende keer.